En verder zal toch langzamerhand bij christenen in ieder geval bekend moeten zijn dat de tegenwoordige Joodse staat een volstrekt ongelovige, om een net woord te gebruiken, een volstrekt ongelovige staat is. En dat het zeker niet is op godsdienstige gronden dat men terugkeert als Jood naar Canaan of naar Palestina. Hadden ze het maar nooit zo genoemd, denk ik, maar vooruit. Want zo heet het eigenlijk niet. Het heet Canaan. Maar het is niet op godsdienstige gronden dat men terugkeert. Integendeel. Sterker nog, als je al godsdienstige Joden zoekt, dan zou je ze niet moeten zoeken in Jeruzalem. Begrijp je me goed? Ze zijn daar wel, uiteraard. Maar noem eens een godsdienst die in Jeruzalem niet vertegenwoordigd is. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de knap op Babel begint te lijken, maar vooruit. Hè? Maar als je godsdienstige Joden zoekt, in de zin van religieus, dan zou je ze zoeken in Amsterdam, in Antwerpen. Hè? Wat zeg je?
Amerika.
Nou, Johannesburg gaat ook goed hoor. Ja, gaat heel goed. Als je een BMW ziet rijden daar, dan weet je het. Limit de hoed op, ja. Goed. Nou goed, daar gaat het nou verder niet over. Maar niet in de tegenwoordige Joodse staat, in de staat Israël. Want de Joodse staat Israël, is ontstaan niet uit godsdienstige overweging, maar het tegenovergestelde. Namelijk is de terugkeer van het Joodse volk, voor zover het terugkeert, naar Canaan. Komt voort uit het Zionisme. Maar het Zionisme is uitdrukkelijk atheïstisch. En voor zover het van Bijbelteksten gebruik maakt, is dat omdat de Bijbel beschouwd wordt, althans het Oude Testament, als een historisch boek van het Joodse volk. Maar de gedachte is dat zij, Zionisten, de Bijbelse profetieën zullen vervullen. Daar immers duidelijk gebleken is in duizenden jaren geschiedenis dat God zelf het niet doet. Dat is ongeveer de redenering. Vandaar dat toen in 1948 de Joodse staat werd uitgeroepen, officieel verklaard, met erkenning van de Verenigde Naties. Jawel, gebeurde dat ook met hartelijke instemming van de kant van de Sovjet-Unie. Want wat ze kibbutzim noemen in Israël, ja jongens, je mag het niet hardop zeggen, dat weet ik, maar dat zijn gewoon communes uit de Sovjet-Unie. Het is gewoon precies hetzelfde. En dus werd het van harte ondersteund. Natuurlijk wel. En volstrekt atheïstisch, het communistische ideaal, dus van harte ondersteund. Alleen, Sovjet-Unie heeft gehoopt via ondersteuning van de staat Israël toegang te krijgen tot het Midden-Oosten daar. En dat is niet gelukt, dus ze hebben al gauw de bakers verzet. En de kant gekozen van de Arabieren. En nog steeds proberen ze toegang te krijgen tot dat rijke oliegebied daar in het Midden-Oosten. En, nee, dat komt binnenkort ook nog een keer. Is de volgende oorlog daar, vermoed ik. Maar vooruit. Overigens zal ze niet lukken, maar dat is een ander verhaal. Daar gaat het dus nou niet over. Maar waar het wel over gaat, is dat deze Joodse staat volledig overeenkomt met de Joodse staat onder koning Zedekia in de dagen van Jeremia. En Jeremia sprak niet, zeggende, bid voor de vrede van Jeruzalem. Maar de Joden daar kwamen tot Jeremia. En zeiden tot Jeremia, bid voor de vrede van Jeruzalem. Maar voordat Jeremia dat kon doen, zei de Heer tot Jeremia, denk erom dat je niet bidt. Nee, dat is een nette variant. Wat de Bijbel zegt, is veel erger. De Bijbel zegt, bid niet voor dit volk ten goede. Zodat als je gewend bent objectief je Bijbel te lezen, en dat is eigenlijk de enige goede manier, dan is de volgende vraag, mag je dan wel voor dit volk bidden ten kwade? Maar goed, dat wordt opengelaten. Lijkt me duidelijk dat we dat ook niet zouden doen. Maar de Heer zegt, bid niet voor dit volk ten goede, want ik zal u niet horen. Maar aan de andere kant, de Heer kon het er wel degelijk aan kwaad te zullen brengen over de stad. Die term wordt ook inderdaad gebruikt. En dat staat er niet één keer en het is niet toevallig ertussen verzeild of iemand heeft dat erin gevoegd of berust op een vertaalfout. Het staat er vele malen en het is kenmerkend voor de inhoud van de profetieën van Jeremia. Namelijk, niet bidden voor de stad, want zegt de Heer, loop mij niet aan. Dat is toch een tamelijk platte uitdrukking dan, hè? Van Gods wegen in elk geval. Bid niet voor de volk de goede en loop mij niet aan, want ik zal u niet horen. En ik zal niet horen als zij ten dagen van hun kwaad en hun benauwdheid tot mij zullen bidden. Ik zal hen niet horen, maar ik zal de stad verwoesten. Nou, dat zijn de profetieën die Daniël las. En de Heer kondigde in Jeremia ook inderdaad aan de wegvoering van het volk, maar het is in de dagen van Jeremia ook inderdaad gebeurd. Niettemin, zoals alle profetieën van deze aard, kondigde de Heer ook aan dat toch wel degelijk ooit een keer verlossing tot stand zou komen. Dat is trouwens niks bijzonders, want er staat uiteindelijk al in Deuteronomium 30. Wanneer gij je zult bekeren tot de Heer, zal ik u, enzovoorts. De dagen komen dat het zal gebeuren, dan zal ik u weder vergaderen uit alle volken, ik zal u brengen in uw land en gij zult dat erfelijk bezitten, et cetera. Maar al die onheilsprofetieën gaan gewoon gepaard met de aankondigingen van zegeningen voor datzelfde volk, maar uiteraard op grond van geloof. Dat is niet willekeur van Gods wegen, maar het is op basis van iets. Zo gij mij zult gehoorzamen, zal ik u zegenen, zo gij mij niet gehoorzaamt, ik zet u het land uit. Tamelijk zwart-wit. In de praktijk werd het niet zo zwart-wit toegepast, maar kreeg het volk altijd van tevoren de aankondiging dat de Heer een oordeel zou brengen, zodat men de gelegenheid had inderdaad zich te bekeren. Dat is het verhaal. En verder zei de Heer via Jeremia dat als hij dan toch bidden wilde, dan moest hij maar niet bidden voor Jeruzalem, maar voor Babel. De Heer zei tot Jeremia, bid veeleer voor de vrede der stad waarheen de Heer u gevankelijk heeft doen wegvoeren, want in haar vrede zult gij vrede hebben. Dus men zou bidden voor de vrede van Babel, opdat de Joden daar veilig zouden zijn. Maar niet bidden voor de vrede van Jeruzalem, want die vrede zou niet komen en Jeruzalem zou verwoest worden, de tempel zou verbrand worden enzovoorts. Dat is wat Daniël dus allemaal gelezen heeft. En het is eigentijdse profetie. En in zijn dagen bovendien actueel. Maar niettemin, Daniël bestudeerde deze profetieën, die kennelijk zwart en wit gesteld waren, iets wat ook uitgebreid beschreven wordt in Jeremia zelf. En Daniël had een exemplaar van dat boek. Ja, als iemand eraan kon komen, dan hij wel, hè, denk ik altijd. Als een van de machtigste mannen in het Rijk. En hij merkte in die boeken van Jeremia dat daar in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem een periode van 70 jaren was aangekondigd. En de aardigheid is dat de eerste verovering van Jeruzalem plaatsvond in 606 voor onze jaartelling. Stel nou dat daar die 70 jaren beginnen te tellen. Dat is niet noodzakelijk zo, maar stel nou dat. Dan was het vanaf dit eerste jaar van Darius de Meder nog 2 jaar te gaan. Totdat 70 jaren zouden om zijn op de gewone kalender. Dat wil zeggen op de normale zonnekalender. 70 zonnejaren. Er waren er 68 om. En nog 2 te gaan. En wat doet Daniël? Want daar gaat het eigenlijk over. Wat doet Daniël? Centimeter in de kast hangen en elke dag een centimeter afknippen. Weet je, zo'n ding van 2 meter. Of weet je veel. Ja, hè? Dat deden wij in dienst, ja. Als we nog maar 5 maanden hoefden te dienen, dan hingen we een centimeter in de kast van 1,5 meter. Weet je wel, uit het naaitrommeltje van Moe. Die was dan prompt een centimeter kwijt, maar vooruit. En dan knipten we elke dag een centimeter af. Dat was gebruikt, dat hoorde zo. Nou goed, deed Daniël dat? Aftellen? Het aftellen is begonnen? Helemaal niet. Nee, en dat is ook van belang wat hier gebeurt. Want wat Daniël deed, was zijn aangezicht stellen tot God de Heer om hem te zoeken met gebed, smekingen, met vasten en zak en as. En bidden, belijdenis doen, tot de heren enzovoorts. Om de eenvoudige reden dat Daniël heel goed wist dat de vervulling van beloften Gods niet slechts gebonden zijn aan tijd. Hoezeer tijd, tijdrekening, chronologie ook een rol speelt in de profetie. Dat heb ik eens nagevraagd aan ene Jona. Die werd een beetje boos, maar vooruit. U weet wel, Jona die het evangelie moest brengen, bij wijze van spreken dan, zeg het maar gewoon. Die de boodschap moest prediken aan Nineveh. De boodschap namelijk dat indien Nineveh zich niet zou bekeren, de inwoners dus, dan zou de Heer de stad verwoesten. Over 40 dagen. Let op, na 40 dagen. Maar tegelijkertijd de voorwaarden. Namelijk, als ze zich niet bekeert, wordt de stad verwoest. En dus, als ze zich wel bekeert, wordt de stad niet verwoest. En tot grote teleurstelling van Jona kwam een vreemde zendeling, hoor, Jona. Maar goed, tot grote teleurstelling van Jona kwam Nineveh tot bekering. En toen hij zat te wachten op de 40ste dag, misschien was er een maansverduistering, weet je ver. Maar Nineveh werd niet verwoest. En Jona werd boos. Overigens, toen Jeruzalem verwoest werd, was er een komeet, wist u dat? In het jaar 70 van onze jaartelling, toen Jeruzalem verwoest werd, een heel heldere komeet beschreven door Flavius Josephus en de Plinius. Maar goed, dat even terzijde. Heeft er niet mee te maken. Maar waar het om gaat is dat er dus twee voorwaarden aan zijn. En zo is het altijd. Want profetieën wellicht worden vervuld op de aangekondigde datum. Maar beloften zijn niet afhankelijk van een datum. Althans, niet slechts. Ik zal u een voorbeeld geven. Een heel ander, hele vreemde. Wij weten dat het nieuwe verbond aanbrak door de dood en opstanding van Christus. Dat wil zeggen, zijn dood was het einde van het oude verbond en zijn opstanding was officieel het begin van het nieuwe verbond. Het oude verbond was wet, het nieuwe verbond is genade, zodat de toepassing van genade, het leven onder de heerschappij van de genade, pas mogelijk is van Gods wegen gezien, zo dus, sinds de opstanding van Christus. En er zijn vele schriftplaatsen die precies zo zeggen als ik het nu zeg. Romeinen in elk geval en de gelaten brief ook uitgebreid. Maar neem niet weg dat mijn Bijbel zegt, Noach was een rechtvaardig man, Noach vond genade in de ogen des Heren, dus de man leefde al uit genade. En van Abraham staat, Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid, maar in gelaten 3 staat dat heel Israël heeft zitten wachten totdat het geloof zou komen door de dood en opstanding van Christus. Hoe kan het dan dat men in oud-testamentische tijd leefde uit genade en uit geloof? En het geloof gerekend werd tot gerechtigheid? Nieuwe verbond zal toch pas aanbreken bij de opstanding van Christus? Dat is makkelijk genoeg. God greep gewoon vooruit op dat nieuwe verbond. Voor hem was het zeker. Het zou eenmaal aanbreken. Verzoening zou gedaan worden voor de zonden der wereld. Waarom zou men er niet reeds uit leven? En dat is wat inderdaad gebeurde. En wet of niet heeft er niks mee te maken, zegt Galaten 3. De wet staat wat dat betreft helemaal apart, met een hele aparte functie. Maar elke gelovige, ook in de dagen van de wet, werd zijn geloof gerekend tot gerechtigheid en leefde uit de genade Gods. Dus laat je niet die onzin wijs maken over, in oud-testamentische tijd moest een mens door de wet gerechtvaardigd worden, in nieuw-testamentische tijd door de genade. Wat een dwaasheid. Nee, ik heb het dikwijls gelezen in de boekjes, hoor. Zit er gewoon zo in. Wat een onzin. Het was altijd uit genade. Maar het is pas gerealiseerd, dat wil zeggen, het is pas historisch feit geworden door de opstanding van Christus. Maar niettemin werd het tevoren al toegerekend, om zo te zeggen. Hebben jullie? Goed. Dat wil zeggen, er stond een datum voor dat het nieuwe verbond zou ingaan, maar in de praktijk werd het al toegepast in oud-testamentische tijd. Dat heet prematuur, ja, dat kan er eenmaal. En een andere, maar die komen wij tegen in het laatste deel van Daniël 9. grijp ik op vooruit, want ik veronderstel dat de meesten toch die provincie redelijk goed kennen. Er werd aangekondigd dat na 490 jaar, nee, we bespreken hem als we tijd hebben, ooit een keer later, spreken we hem uitgebreider, niet waar? Goed. Dat na 490 jaar het Messiaanse Rijk zou beginnen, want daar komt het op neer, het Koninkrijk van de Steen uit Daniël 2. Want dat staat ongeveer zo in vers 24. Nou, hoe je dat ook keert of wendt, die 490 jaren zijn al lang om. En waarom is het Messiaanse Rijk dan niet aangebroken? Nou, dat roept nog gelukkig nog niemand, maar het is wel aangebroken. Want velen hebben het opgelost door te zeggen, nou, 400, dat is om. Dus het is inmiddels aangebroken. Wat echt was aangebroken is onze tegenwoordige bedeling en de opbouw van de gemeente. En dus zeg maar, nou, dan is de gemeente kennelijk dat koninkrijk. Wat moet aangebroken zijn. En toch is het niet zo natuurlijk. Er zit wel iets van waarheid in, maar het is het niet. Dit koninkrijk is niet aangebroken. Bovendien, voor zover in een koninkrijk wordt iets, laat ik het anders zeggen, voor zover iets wordt aangekondigd in Daniël 9 vers 24 tot 27, is het dat koninkrijk dat hier op aarde gevestigd zal worden en een einde zal maken aan alle heidense heerschappij over Jeruzalem in de eerste plaats. Want daar gaat het verhaal over, achtereenvolgende wereldrijken. Koningschap uit Jeruzalem weggenomen, maar na verloop van tijd zou het naar Jeruzalem terugkeren. En hier in Daniël 9 wordt gezegd, nou hoeveel tijd namelijk na die 490 jaar? Wanneer ze dan ook maar begonnen mogen zijn. Maar in elk geval zijn die 490 jaar al lang om. En dat koninkrijk is nog niet tot stand gekomen. En tot vandaag maken heidenen de dienst uit in Jeruzalem. En zeker in het oude, het klassieke Jeruzalem. Toch? Er wordt gerekend tot de bezette gebieden. Tot vandaag, de kans is groot dat ze het nog terug moeten geven ook. Maar dat even terzijde. Hè? Maar je zou zeggen, het is al lang vervuld. Nee, het punt is dat het hier in Daniël 9 vanaf vers 24 niet slechts gaat om een profetie. Zo van, de vraag is, wanneer zal dat gebeuren? En dan zegt de heer, nou dan en dan zal het gebeuren. Dat is niet zo. Waar het om gaat is tegelijkertijd niet alleen om profetieën, maar ook om beloften Gods. De belofte is immers dat God zegeningen zou geven aan het Joodse volk in het algemeen. Ik moet eigenlijk zeggen aan Israël in het algemeen, aan het Joodse volk in het bijzonder en heel in het bijzonder aan het huis van David. En dat weer heel in het bijzonder betekent aan de Messias. Dat zijn beloften, maar die beloften zijn niet vervuld. Wat is er dan misgegaan? Wel, het antwoord is achteraf natuurlijk heel eenvoudig te geven. En heus, we komen er nog wel een keer op terug. Maar wat er misgegaan is, wel, het volk beantwoordde niet aan de voorwaarden. Namelijk, het bleek geen gelovig volk te zijn in de dagen dat die 490 jaren ten einde liepen. En bij 483 jaar werd de klok gewoon stilgezet. Einde van het verhaal. Dat is wat gebeurd is. Met nog 7 jaren te gaan. En dat in de dagen dat gepredikt werd, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Na 7 jaar zou het aanvangen, en het is altijd zo gebleven, want het is nog steeds 7 jaar te gaan. De vraag is alleen wanneer die 7 jaren beginnen. Ja, binnenkort, zuster, ja. Ja, goed. Ja, maar dat is het verhaal. Dat wil zeggen, tijdrekening alleen is niet voldoende. Tijdrekening, ja, dat is een heel betrekkelijk begrip, tijdrekening. Dat heb ik ooit eens nagevraagd aan een schaker. Aan een schaker, nee, een skaker heet dat, ja, dat weet ik. Maar bij ons heet dat een schaker. Iemand die schaakt, begrijp je wel. Dammers kennen het verschijnsel geloof ik ook. Borf dus niet, maar dat was het. Ja, nou goed. U weet nog hoe dat gaat bij het schaken? Men krijgt een bepaalde tijd voor de wedstrijd toegemeten, maar de tijd loopt alleen als men zelf aan zet is. Als men zelf aan zet is en nog niet zet, loopt verstrijkt de tijd. En als de ander aan zet is, verloopt zijn tijd, maar mijn tijd dus even niet, want mijn klok staat stil. Maar de tijd loopt wel door, maar niet mijn tijd voor die wedstrijd. Begrijp u? En in onze dagen, de tijd loopt wel door, maar niet de tijd van Israël. Die is gewoon stilgezet. En er komt er nog wat bij. Want in dit geval staat de klok van beide partijen stil. De wedstrijd is gewoon afgebroken. U weet nog hoe dat gaat bij het schaken? Nee? Nee? Iemand die, degene die aan zet is, zijn tijd loopt. Hij schrijft zijn zet op, die je wil doen op een briefje, geeft het aan de scheidsrechter en een klap op de klok. Dat wil zeggen, de ander is aan zet nu, maar hij kan er niks mee, want hij weet niet hoe de stand op het bord is. Want de ene zet van de andere partij is al afgegeven. Begrijp je wel? Daarna wordt het schaakspel opgeruimd. Alle stukken in het doosje met zijn schuifje erop, weet je wel. Enzovoort. En het schaakbord achter de beschermplaat van de haard. Toch niet? Dat weet je toch, zo'n haard en zo. Dus dat zo'n plaat voor de schoorsteenmantel. Daar kon je precies je schaakbord achter zetten. Dat weet je dat niet. Ja, dat is zo. Nou goed, bij de muizen stond hij dan. Zoiets. En vervolgens, ja, de wedstrijd is afgebroken. En er kan bepaald worden wanneer die weer voortgezet zal worden. En dat kan van tevoren besproken zijn, dat hoeft ook niet. Maar de stand staat vast. Die is genoteerd. Stukken staan er niet meer, maar hoe het was, staat vast. En de tijd stond vast en hoeveel tijd er nog is voor beide partijen om te gaan. Hoeveel tijd ze nog hebben om tot winst te komen eventueel. Staat allemaal vast. Als ze binnen die tijd niet redden, dan wordt helemaal niks. Maar vanaf dat moment loopt er helemaal geen tijd. Helemaal, totaal niks. Nee, behalve dan dat die jongens aan de kost moeten komen, dus ze moeten voorlopig aan het werken. Die tijd gaat wel, weet u wel. De werkdagen van hoe lang is een werkdag tegenwoordig. Maar dat heeft met die wedstrijd niks te maken. Dat begrijpt u toch? Nou, dat is de situatie zoals wij die nu kennen. Namelijk, de strijd is afgebroken. En vergeef me de wat banale vergelijking dan. Maar de stukken zijn van het bord gehaald. Zelfs het bord is weggezet. En zo is het vele eeuwen lang geweest. En de tegenspelers waren gewoon zoek. Want Israël, de ene kant, was verstrooid onder de volkeren. En de Heer aan de andere kant verborg zich in de hemel. En hij doet dat nog steeds. En wat Israël betreft, een deel van Israël heeft zich gemeld in het land. Kennelijk met de bedoeling om de strijd voor te zetten, want dat is het bord. Dat wil zeggen, in onze dagen staan er ineens weer stukken op dat bord. Begrijp u? Wat in onze dagen gebeurt, is gewoon dat de situatie hersteld wordt zoals die was toen, bij wijze van spreken, dan de partij werd afgebroken. Met een ongelovige Joodse staat. Meerderheid van het Joodse volk in ballingschap en Jeruzalem in het midden, want daar draait dat allemaal om. En God heeft nog een rekening met het volk te vereffenen, uiteraard. Toch? En wat binnen afzienbare tijd dus zal gebeuren, is dat de scheidsrechter komt en inderdaad de klok in werking zal zetten enzovoorts. En nou is de vraag hoe het volk zal reageren. Dat is waar het verder om gaat. Maar iedereen weet dat als nog maar zo weinig tijd te gaan is van de hele strijd, dan staat de uitkomst eigenlijk toch wel vast. Misschien niet precies hoe het verdere verloop van de strijd, van de stukken dus, zal zijn. Maar het is vrij zeker te zeggen wie er wint. En wij hebben bovendien alle tijd gehad om die partij te analyseren. Wij weten wie er wint. Maar het is niet de Joodse staat uiteraard. Maar dat is waar het over gaat. Nou goed, wat in Daniel 9 besproken wordt feitelijk, is dit verschijnsel dat God weliswaar perioden aangeeft. Nooit, het zijn niet echt data, hè? De Bijbel geeft geen data. Never. In de profetie worden perioden gegeven. Zal zoveel tijd duren en dan. Het hele punt is dat zo'n periode gerekend wordt kennelijk van Gods wegen en dat we in de oud-testamentische geschiedenis al zien, wanneer we tenminste eerlijk met de Bijbel omgaan, dat inderdaad de tijdrekening van Israël kennelijk werd onderbroken bij gelegenheid. Als u dat schema van mij hebt gekregen over een Bijbelse tijdrekening, kunt u dat ook inderdaad zien. In elk geval in de dagen van de richteren zijn er nogal wat perioden die bij gelegenheid niet meegeteld worden. Bij andere gelegenheid weer wel. Maar kijk, als wat is het, 1 Koningen 6 vers 1 geloof ik. Als dat zegt vanaf de uittocht uit Egypte tot de bouw van de tempel. Van Salomo is 480 jaar staat er geloof ik. Kun je rustig vergeten, duurde veel langer. Ik ben meer dan 600 jaar, maar in ieder geval iets in die buurt. Ik weet het nou niet meer zo uit het hoofd. Maar als je het gaat natrekken en vergelijken met andere schriftgeleerden, blijkt gewoon dat bepaalde perioden, van ongeloof ongetwijfeld, uit de geschiedenis van het volk niet werden meegeteld. God rekent het gewoon niet mee. En iedereen kan dat vaststellen. Dat komt Daniel in zijn dagen ook vaststellen. In de oud-testamentische geschiedenis. Zodat inderdaad tijdrekening zoveel niet zegt. Waar het om gaat is of God die tijd telt. Nou ja, daarna kun je zoiets natuurlijk altijd nog navragen aan de scheids bij het voetballen. Als er dingen op het veld gebeuren die met de wedstrijd als zodanig niks van doen hebben, zet hij zijn klokje stil. Want zo gaat dat. Het wordt niet beschouwd als behorend tot de wedstrijd enzovoort. En dus telt hij het niet mee. En dus kun je hebben dat de voetbalwedstrijd die maar anderhalf uur hoort te duren. Nee, zoals het lid zegt, niet één, maar 2 maal 3 kwartier. Zo lang duurt de wedstrijd. Hè? Zodat een voetbalwedstrijd die anderhalf uur hoort te duren, in de praktijk dan in elk geval een kwartier langer kost als je er naartoe wil. Vanaf het beginsignaal tot het eindsignaal. Dat is 1 uur en 3 kwartier. Heel goed. Want de wedstrijd wordt zo zonder meer een kwartier onderbroken. Voor de pauze. Die telt dus ook niet mee. En dan heb je de kans groot dat het nog een kwartier langer duurt. Omdat de pauze wat langer is uitgevallen. En vanwege de blessuretijd. En dat soort dingen meer. Hoezo tijdrekening? Ik bedoel, het is gecompliceerder dan het aanvankelijk lijkt. En daar gaat het maar om. Nou, dit is ook aan de orde hier in Daniel 9. Want voordat die profetie over die 70 weken gegeven wordt, wordt toch even stilgestaan bij het verschijnsel dat een periode die aangekondigd wordt niet noodzakelijk 1-aan-1-geschakelde periode is. Dat kan best zijn met onderbrekingen. En bij deze profetie over die 70 weken blijkt het er ook een te zijn met onderbrekingen. Gewoon omdat er dingen gebeuren waarvan de Heer zegt, ja, maar dat reken ik niet. Dan zal ik nog eens wat zeggen. Israël mag er zelfs blij mee wezen dat in de tijd de Heer die klok stilgezet heeft. En uitdrukkelijk voor de kruisiging van de Heer Jezus. Want we hebben het daar nog wel eens over, maar die klok werd stilgezet als het ware. Aan het eind van de 69ste week van Daniel, dat was exact op de 10e van de eerste maand, ter gelegenheid van de zogeheten intocht in Jeruzalem. En dus 5 dagen voor de kruisiging van de Heer Jezus. En dat betekent dat zijn kruisiging valt buiten de normale tijdrekening met betrekking tot het Joodse volk. En dat is maar goed ook. Want dan wordt het geacht geen onderdeel uit te maken van de strijd. Hebben die ook nog? En dus bad de Heer en zijn vader vergeven hun, want zij weten niet wat zij doen. En het wordt hen ook vergeven. Het wordt geacht niet te behoren tot de strijd als zodanig. Het wordt er volkomen buiten geplaatst. Want wat Israël wordt aangerekend, wat het Joodse volk wordt aangerekend, ook in onze dagen, zal ik maar zeggen in onze bedeling, van Gods wegen, is niet dat ze de Heer Jezus gekruist hebben. Dat is wat de christenen ervan gemaakt hebben, ze schelden Joden uit voor godsmoordenaars. Dat is de klassieke term. Maar dat is niet wat van Gods wegen hen aangerekend wordt, integendeel. De vermoorden zelf rekende het ook niet aan. Toch? Nou ja, de heer zelf had van tevoren zelfs al gezegd, wie gesproken zal hebben tegen de zoon des mensen, zal hem vergeven worden.
Is zo.
Want wat er aangerekend wordt, is niet dat ze de Heer Jezus gekruist hebben, maar wat er aangerekend wordt, is dat ze de opgewekte verworpen hebben. Heb je dat nog? Het ongeloof van het Joodse volk, niet zozeer voor de kruising of uitlopend in de kruising, maar het ongeloof van het Joodse volk na de opstanding van Christus. Waarbij het geen gehoor had van de openlijke prediking aan heel het volk van het evangelie. Dat is wat hun wordt aangerekend. Maar het alles gebeurde buiten de officiële tijd. Zodat toen ineens alles op losse schroeven stond, zal het koninkrijk komen of niet, staat ons te bezien. Het hangt er vanaf. Maar waar hing het vanaf? Of het Joodse volk alsnog tot geloof zou komen of niet. Toen, in die dagen. En wat wij vinden in het Nieuwe Testament is dat het Sanhedrin, de hoogste Joodse gezagsinstantie, hoe heet zoiets, een term. Dat is wat ik, in ieder geval wat ik bedoel. De Joodse regering, voor zover er iets bestaat, zal ik maar, iets als dat bestond. Het Sanhedrin, onder leiding van de hoge priester, want de koning was er immers niet. Dat Sanhedrin veroordeelde weliswaar de Heer Jezus ter dood en deed ook jarenlang zijn best om iets tegen hem te vinden, om hem te kunnen doden. Dat lezen we ook allemaal. Natuurlijk lezen we het allemaal. Maar wat voor de historie, heilshistorie, veel belangrijker is, en voor de historie van het Joodse volk zelf, is dat daarna, namelijk na de opstanding van Christus, op, ik meen zeker drie keer, ja, dacht drie keer, officieel datzelfde Sanhedrin, of het dezelfde mensen waren, weet ik niet, maar het was hetzelfde Sanhedrin onder aanvoering van de hoge priester, de Heer Jezus verwierp. En dus Petrus en Johannes verbood om in zijn naam te spreken, en dus Paulus gevangen nam en al dat soort dingen meer. En daar vind je het ongeloof van het Joodse volk, en dat heeft geleid tot de verwoesting van Jeruzalem. Overigens, waarom vond de verwoesting van Jeruzalem dan niet meteen plaats na de kruisiging of na de opstanding of kort daarna, maar waarom pas 35 jaar later? Omdat het 35 jaar de tijd kreeg om alsnog als volk tot bekering te komen. Maar dat deed het niet. En dus eindigde het in verstrooiing onder de volkeren en de verwoesting van de stad. Dat is wat het is. En die klok die van Gods wegen kennelijk werd stilgezet ter gelegenheid van de zogeheten intocht in Jeruzalem. Hij werd stilgezet op de Olijfberg of zoiets, want zo kun je het zeggen. Wel, die staat nog steeds stil. En de Heer is nog steeds te vinden, dat wel, maar niet in Jeruzalem, maar daarbuiten. Nou goed. En Daniël wist deze dingen, ongetwijfeld. Daniël is dus de man die de profetieën van Jeremia leest. Bijvoorbeeld die van Jeremia 25. En die vaststelt dat in zijn dagen, en zelfs binnen afzienbare tijd, de periode van ballingschap, of hoe je dat dan maar noemen moet, om is. Maar dat zegt niks. Want als de Heer beloofd heeft dat hij hen na 70 jaren zal doen terugkeren naar het land, dan gaat dat heus alleen op als dat volk eerst tot geloof gekomen is. Of tot bekering, want dat is eigenlijk de term dan. Maar vooruit. Maakt me niet zoveel uit. En wat doet Daniël dus? Hij denkt, nou, als het volk het zelf niet doet, doe ik het voor het volk. En hij gaat op zijn knieën en doet belijdenis van de zonde van zijn volk. En zegt, wij hebben gezondigd, wij hebben niet naar u geluisterd, wij hebben zus niet, wij hebben zo niet. Terwijl u en ik weten dat het op Daniël zelf niet eens van toepassing is, maar hij sluit er zich wel bij in. En hij spreekt als het ware namens het volk. Want als dat niet gebeurt, dan komt er van de vervulling van deze belofte niks terecht. Nou goed, dat is dan Jeremia 25. Waar staat In vers 9, om maar eens ergens de draad op te nemen. Ziet, ik zal zenden en nemen alle geslachten van het noorden, spreekt de Heer. En tot Nebukadnezar, de koning van Babel, mijn knecht. En ik zal ze brengen over dit land en over de inwoners van hetzelfde. En over al deze volken rondom. En ik zal ze verbannen en ik zal ze stellen tot een ontzetting, tot een aanfluiting, tot eeuwige woestheden. En ik zal van hen doen vergaan de stem der vrolijkheid en de stem der vreugde, de stem des bruidegoms en de stem der bruid en het geluid der molen en het licht der lamp. Wat het maar wezen mag, maar het is gewoon aankondiging van oordeel over heel het land en alles wat erin woont. En dan vers 11, dit ganse land zal worden tot woestheid, tot een ontzetting en deze volken die in het land wonen dus, hè, deze volken, de menigten eigenlijk gewoon, zullen de koning van Babel dienen 70 jaren. Zodat hier aangekondigd wordt dat het Joodse volk 70 jaar dienstbaar zou zijn aan Babel. Nou, vanaf wanneer was het dienstbaar aan Babel? Dat is makkelijk genoeg, vanaf 606 voor onze jaartelling bij de eerste verovering van Jeruzalem. Dan bij die gelegenheid werd het Joodse volk dienstbaar gemaakt, dat wil zeggen ondergeschikt gemaakt, aan Babel. Aan Nebukadnezar. En 70 jaar later is inderdaad 536. En het eerste jaar van Darius was 538, dus nog maximaal 2 jaar te gaan. Overigens, er zijn er enige complicaties waar ik u toch op moet wijzen. Want boven dit hoofdstuk staat de 70-jarige ballingschap der Joden. En dan moet ik u zeggen, er is heel wat in de Bijbel wat 70 jaar duurde, maar niet de ballingschap. Dat is namelijk niet waar. En dat staat er ook niet. Er staat, deze volken zullen de koning van Babel dienen 70 jaren. Maar zij diende de koning van Babel vanaf 606 voor onze jaartelling. En 70 jaar later konden ze terugkeren onder Kores de Perziaan. Heb je dat? Maar de ballingschap, die begon niet in 606. Die begon pas 8 jaar later in 598. En dus de ballingschap duurde 62 jaar. Dat is zo. Sorry, maar dat is zo. In 598 werd het volk als zodanig weggevoerd. En inderdaad, in het eerste jaar van Kores de Pers, in 536 dus, kregen toestemming om terug te keren naar Jeruzalem. En dat was dus officieel het einde van de ballingschap. Voor zover ze niet terugkeren, bleven ze dus vrijwillig in ballingschap. En onder ons gezegd, de Joden, inclusief Esther en Ahasveros, in de dagen van het Medo-Persische Rijk, die waren dus vrijwillig in ballingschap, want als ze wilden konden ze gewoon terugkeren. Ja, dat is zo. Waarom ze dat niet deden, daar gaat het nou niet om, maar zo is het wel. Maar het is maar 62 jaar van ballingschap, maar er is 70 jaar van dienstbaarheid. Er is trouwens ook officieel 70 jaar van verwoesting. Namelijk vanaf de verwoesting van Jeruzalem tot aan het weerleggen van het fundament van de tempel. Dat blijkt namelijk ook 70 jaren te zijn. En dat zijn dus 70 jaren van verwoesting. Maar hier gaat het in Jeremia 25 om 70 jaren van dienstbaarheid. En dat ik het zeg allemaal is niet omdat ik denk dat u het onthoudt of omdat het zo belangrijk is. Maar uiteindelijk is het wel zo dat dit soort dingen voor grote verwarring kunnen zorgen. Als je niet weet dat het toch wat ingewikkelder in elkaar zit dan 70 jaar ballingschap. Want dat bestaat dus niet, hè. Nou goed, 70 jaren, vers 11. En dan vers 12. Maar het zal geschieden als de 70 jaren vervuld zullen zijn. Dan zal ik over de koning van Babel en over dat volk spreken de Heer hun ongerechtigheid bezoeken. En in het eerste jaar van Darius de Meed is het dus afgelopen al met het Babylonische Rijk. Dat moet door Daniel toch opgevat worden als een teken destijds. Als hier wordt aangekondigd een oordeel over de koning van Babel. Wel, de laatste koning van Babel volgens de Bijbel, Belshazzar, u weet het, die werd gedood. Hè? En opgevolgd door de koning der Meden, namelijk Darius de Meder. Dus tekenen der tijden genoeg, zou ik willen zeggen. En wat de tijdrekening betreft, zat er nog 2 jaar speling in. Goed. Nou, dan laat ik het dan maar weer even bij. Ja, het wordt nog een keer genoemd hoor. In Jeremia 29, vers 10 wordt gesproken over... Want zo zegt de Heere, zekerlijk als 70 jaren te Babel zullen vervuld zijn, zal ik jullie bezoeken en ik zal mijn goed woord over u verwekken en u wederbrengen tot deze plaats. Heb je dat? En in het voorgaande wordt tot de ballingen gezegd dat ze in Babel maar huizen zouden bouwen, hoven zouden planten, de vruchten van die hoven zouden eten, vrouwen zouden nemen, zonen en dochteren zouden gewinnen, enzovoorts. Gewoon omdat binnen die generatie in elk geval geen verlossing tot stand komen zou. Het zou zijn vroegste volgende generatie zijn. En hier staat ook in vers 7, zoek de vrede der stad waarheen ik u gevankelijk heb doen wegvoeren. En bid voor haar tot de Heere, want in haar vrede zult gij vrede hebben. Lijkt me duidelijk genoeg. Maar niet bidden voor de vrede van Jeruzalem, want Jeruzalem zou geen vrede hebben. Heel eenvoudige gedachte. Goed, terug dan naar Daniël 9. Daniël had dit gevonden, er was ook niks moeilijks aan. Het staat gewoon in Jeremia. En hij had een kalender bij de hand, hij kon het uitrekenen. Maar Daniël, daarvoor staat, ik stelde mijn aangezicht tot God, de Heere, om hem te zoeken met het gebed, met smekingen, met vasten, zak en as. Kortom, hij ging in de rouw. En in plaats van te roepen, halleluja, binnenkort, of Maranatha, broeder, ja, dat kon ook misschien. Maar ja, binnenkort zal Jeruzalem gered worden en zal het volk weer terugkeren, zal de Heer het overblijfsel verzamelen. In plaats daarvan gaat hij in de rouw. En doet belijdenis van de zonde van het volk. Want als het volk de zonde niet beleidt en de naam des Heeren aanroept enzovoort, zal het nooit deel krijgen aan Gods beloofde zegeningen. Verder zeg ik er meteen achteraan. Dat u moet mij niet vragen of het nou in het verleden goed gegaan is of niet. Wij weten dat een deel van het Joodse volk is teruggekeerd, maar dat de Heer zelf er niet enthousiast over was. En zeker niet enthousiast was over hun religie die ze ontwikkeld hadden in Babel. Het Judaïsme. Daar heeft de Heer nooit een goed woord voor over gehad. En wij dus ook niet. Zo is dat nou eenmaal. Maar wat veel belangrijker is, is dat dit gebed van Daniël, wat nu volgt, eigenlijk gelezen moet worden in samenhang met de rest van het hoofdstuk, vanaf vers 24. Want als straks in de toekomst 70 maal 7 jaren vervuld zullen zijn, na de onderbreking zal ik dan maar zeggen. Kortom, als het einde van de 70ste week van Daniël nadert, is er nog geen reden om halleluja te roepen, want volgend jaar, of wanneer het maar is, zal de 70ste week van Daniël vervuld zijn en dan zal de Messias verschijnen. Want dat is dan zo, en dat is waar, en er zal geen uitstel meer zijn. Er staat trouwens letterlijk, althans in de nieuwe vertaling, in Openbaring 10, maar vooruit me weer. Er zal geen uitstel meer zijn. En Peter zei het trouwens ook al. Die zei, nee, de Heer vertraagt de belofte niet. Het is nu een vaste datum en dat blijft het. Zeg maar. Maar dat mag men dan misschien roepen, maar het betekent niks. Want dat heb ik eens nagevraagd aan Nicodemus. Die vroeg aan de Heer Jezus, kan het wezen dat u de Messias bent? En dat dus binnen afzienbare tijd het Messiaanse Rijk zal worden opgericht. Toen zei de Heer, nou Nicodemus, dat maakt voor jou niks uit of dat zo is of niet. Want als jij niet wedergeboren bent, dan ga je toch dat koninkrijk niet binnen. Nee, dat staat er niet. Nou ja, nee, dat staat er wel, maar het staat er wat anders. Maar dat staat er wel, lees het maar na. Dat is waar het over gaat. Bent u de Messias? Het antwoord is, dat maakt niks uit, want als je niet wedergeboren bent, ga je toch niet het koninkrijk binnen. Of zoals een Jood in Jeruzalem het tegen ons zei. Wij zeiden tegen hem, maar als de Messias komt, zal toch Jeruzalem verwoest worden, volgens de profetie. Die zei, ja, dat weten wij. Maar daarom zijn er ook velen onder ons die hopen dat de Messias niet komt. Dat is nogal clever. Voor een... Voor iemand die de profetieën niet kent. Maar goed. Het is zo. Want zo zal het gaan. Als de Messias, dus de Bijbel zegt het ook, wee hen die de dag des Heren verwachten. Want het zal oordeel brengen. Jeruzalem zal verwoest worden. Die dag brengt niks goeds. Niet voor een ongelovig volk namelijk. En dus is het zo dat voordat het zover is, het Joodse volk geacht wordt dit gebed te bidden uit Daniël 9. En zo niet, dan zal het omkomen op het moment, uiterlijk dus, hè, op het moment dat het tijdstip is aangebroken en de 70ste week van Daniël vervuld is. Hebben jullie nog? Want wat de Bijbel erover leert, is dat bij die gelegenheid Jeruzalem zal verwoest worden en dat heel het land vol lijken zal liggen, sorry, met de staten allemaal, enzovoorts. En dat slechts een overblijfsel uit de stad, en dus uit de Joodse staat, zal behouden worden. En dan nog niet eens in het land, maar buiten het land, want het is de gelegenheid waarbij men via de gescheurde olijfberg, weet u wel, het land zal verlaten en zijn toevlucht zal nemen tot de bereide plaats in de woestijn. En je mag aannemen dat degenen die daaraan deel hebben, aan die vlucht dan, aan het eind van de 70ste week, inderdaad daaraan deel hebben, omdat ze. Omdat zij dit gebed uit Daniël 9 gebeden hebben. Misschien niet letterlijk. Ik zei, misschien niet letterlijk. Maar als ik het nou even vlug mag zeggen. Volgens de Bijbel is het Joodse volk, zelfs heel Israël, officieel tot geloof gekomen, tot bekering gekomen, tot aanroepen van de naam des Heren gekomen aan het einde van de 70ste week. Dat is officieel zo namelijk. Terwijl aan de andere kant wij weten dat wat het aantal betreft slechts een klein deel van het Joodse volk tot geloof is gekomen en wat de rest van Israël betreft, de andere 12 stammen, andere 10 stammen dan, is nog helemaal niks van aan de hand. En hoe kan het dan als een klein beetje, een klein deel van de Joden tot geloof komt, dat het niettemin beschouwd wordt als de bekering van heel Israël? Het is niet moeilijk hoor, wat ik nu vraag. Hoe kan het nou dat er in der tijd, in de dagen van de handelingen, duizenden Joden tot geloof kwamen, dat niettemin gezegd wordt dat het Joodse volk ongelovig is? Hetzelfde probleem, maar nou van de andere kant. Hoe kan dat? Er is niks moeilijks aan. De positie die het volk inneemt, wordt namelijk bepaald door de regering. Toch? En het was het Sanhedrin, de Joodse Hoge Raad, onder leiding van de Hoge Priester. Het wordt niet voor niks uitgebreid in de Bijbel steeds beschreven. Het was het Sanhedrin, onder leiding van de Joodse Hoge Priester, die drie of vier keer achter elkaar, de Heer Jezus en het Evangelie verwierp. Steeds opnieuw. Met jaren die daartussen lagen. Lees Handelingen maar na. Maar zij waren de officiële vertegenwoordigers van het Joodse volk. En aangezien dat het enige was wat officieel van Israël was overgebleven, omdat de 10 stammen al lang gerekend werden tot de heidenen, tot in onze dagen, vertegenwoordigde de Joodse Hoge Raad dus heel Israël. En als ze heel Israël vertegenwoordigen, wel nu, dan is de uitspraak van de Joodse Hoge Raad een uitspraak van heel Israël. En het kan best wezen dat een deel van het volk het niet met de uitspraak van de Hoge Raad eens is. Maar dat gebeurt ons Nederlanders ook wel eens. Maar er verandert niks mee. Toch? En als dan in het eind van de 70ste week dan ineens het Joodse volk, dan wel heel Israël, tot geloof komt. Hoe komt het dan? Ja, door de prediking en goed. Maar waar gaat het om? Wel heel eenvoudig. Omdat de Joodse regering, de regering van de Joodse staat, want dat is het enige wat van Israël officieel over is, de Joodse staat. Dat wat in de verstrooiing is, ja, dat valt daar eigenlijk ook onder, net als in de dagen van de Heer Jezus. Want alles wat Joods was officieel in heel de wereld, stond wel degelijk onder het gezag van de Joodse Hoge Raad in Jeruzalem. Vandaar dat Paulus met de brieven van de hoge priester van de Sanhedrin onderweg was naar Damascus, want daar hadden ze ook gezag. En vandaar dat Paulus aan het eind van het verhaal in Rome verschijnt en daar de Joodse leidslieden ter plekke bij zich verzamelt en een verhaal vertelt. En dan zeggen ze, nou, we hebben uit Jeruzalem niks gehoord daarover. Want ze zonden onder het gezag van Jeruzalem, het Sanhedrin namelijk. En nu, als je nu een vertegenwoordiging moet hebben van de Joden in de wereld, waar zoek je die dan? De enige denkbare vertegenwoordiging van het wereldjodendom is inderdaad de Knesset. De regering van deze Joodse staat. Ergo, ik verwacht dat op de laatste dag of zo. Maar aan het eind van de 70ste week van Daniël, in de grote verdrukking, op het moment dat het eruit ziet dat heel de Joodse staat zal vernietigd worden, en dat zal ook gebeuren inderdaad, dat waar men dan toch niks meer te verliezen heeft, en waar heel het Zionisme aan zijn eind is gekomen, na dik 100 jaar, hè, dat men dan zegt, nou jongens, de deuren dicht en dat Peres, of weet je veel wie het is, Schweizman nog, de officiële president, dat kan ik nooit onthouden. Dat is allemaal ingewikkeld. Maar in ieder geval, dat de regeringsleider de Knesset voorgaat in gebed tot de Heer. Om de naam des Heren aan te roepen. En ik mag aannemen dat aangezien het leidt tot de redding van een gelovig overblijfsel uit de stad, dat daar een gebed komt zoals uit Daniël 9. Maar tegelijkertijd, waar ik vrees dat deze mensen niet gewend zijn te bidden uit het hoofd, zullen ze dat ook dan wel niet doen. Maar het is vast voor iemand die op het idee komt en zegt, nou, toepasselijk gebed lijkt mij te zijn dat van Daniël 9. Deze dus. En ik verwacht dus dat dit gebed uit Daniël 9... of één met gelijke inhoud. Hè? Maar waarom niet gewoon uit de Bijbel zelf? Dat ligt het meest voor de hand. Dat dit gebed uit Daniël 9 dan gebeden zal worden. En dat dan inderdaad niet het eind van 70 jaar aanbreekt. Zoals hier in het eerste deel van dit hoofdstuk. Maar dat het einde aanbreekt van de 7x 70 jaar. En dus het eind van de 70ste week van Daniël. En dat daarna inderdaad sprake is van herstel, terugkeer uit het land en een oordeel over Babel. Zoals we net gelezen hebben uit Jeremia 25. Een oordeel over Babel. Het Babel van de eindtijd. Alleen duurt dat dan nog een paar jaren. Maar niettemin. Zo zal het gaan. Maar daarover hebben wij het weer na de pauze. Dit gebed uit Daniël 9 dus wordt als het ware in de mond gelegd van het gelovig overblijfsel van Israël. Of het helemaal de goede term is, dat weet ik ook niet, maar dat doet ook weinig ter zake. In elk geval is het zo dat aan het eind van de 70ste week van Daniël kennelijk de regering van de Joodse staat, of wat er van over is, de naam des Heren aanroept. En als gevolg daarvan zal de Heer ook inderdaad verlossing tot stand brengen. Wij vinden dat die gebeurtenis zo zonder meer vermeld in elk geval in Joël 2, het laatste gedeelte. Het bekende gedeelte van het zal zijn in het laatst der dagen dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees enzovoorts. Waarbij gesproken wordt over dat dan de zon verduisterd zal worden, de maan zal het schijnsel niet geven, sterren zullen van de hemel vallen, wat er maar wezen mag. Want dan zal de dag des Heren beginnen, is het idee. En vervolgens wordt gezegd dat dan tegelijkertijd ontkoming is inderdaad voor degene die de naam des Heren aanroepen. U weet wel, de uitdrukking van en het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En dat bij de overgeblevenen, welke de Heren zal roepen. En dat spreekt over de gebeurtenissen van het eind van de 70ste week. Het kan niet missen, want het gaat daar over de dag des Heren. En de dag des Heren begint inderdaad precies aan het eind van de 70ste week van Daniël officieel. Maar goed, misschien dat we het daar nog eens over hebben dan. Maar het andere schriftgedeelte is Zacharia 14, het eerste deel waarin er immers staat, ziet de dagen komen, spreekt de Heere, Of zie, de dag komt den Heren, dat is wat er staat. Zie, de dag komt den Heren, dus dat is de dag des Heren. Dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem. Want de Heere zal al de heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem. En de stad zal ingenomen worden. En dan wordt prompt ook gesproken over een overblijfsel, een deel wat niet zal worden uitgeroeid. En op de vraag hoe dat nou kan, dat een deel overleeft of overblijft, wordt gezegd dat die dagen de Heere zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En dat de Olijfberg zal scheuren enzovoorts. Zodat dit overblijfsel de stad uit zal kunnen vluchten. Wat je daar niet leest, maar wat er wel degelijk staat, is dat dit tot stand komt doordat men de naam des Heren aanroept. Je leest het niet, want omdat je begint te lezen in hoofdstuk 14 vers 1. Maar het staat in hoofdstuk 13, de laatste verzen. En daarom lees je er altijd overheen. Maar hoofdstuk 13, de laatste verse, staat wel degelijk dat men de naam des Heren zal aanroepen. En als gevolg daarvan zal er ontkoming zijn. Redding. Nou, dat is wat gebeuren gaat. En dat is trouwens wat Peter spreekt in Handelingen 2. De eerste officiële toespraak onder het nieuwe verbond. Precies die. Al wie de naam des Heren zal aanroepen. En het werd gepredikt, inderdaad, aan het Joodse volk en in het bijzonder aan de inwoners van Jeruzalem. En wanneer men die naam aanroept, zal dat dus kennelijk gebeuren door een gebed als deze. Ik moet er nog wat anders bij zeggen. Het is een tamelijk vast Bijbels beginsel, en daarom zeg ik het ook maar, dat uitspraken die gelegd worden in de mond van het gelovig overblijfsel van Israël, en in de psalmen vind je talloze van die naad, dat diezelfde uitspraken in de eerste plaats, in hoogste instantie eigenlijk, gelegd worden in de mond van de Heer Jezus zelf. Want hij is het gelovige overblijfsel van Israël. Zo is dat nou eenmaal. En er bestaat dus met betrekking tot de psalmen althans een redelijk bekend principe. Dat is, de psalmen gaan in de eerste plaats over de Heer Jezus. In de tweede plaats over, maar het wordt soms overgeslagen wat ik nu zeg, maar in de tweede plaats over de gemeente, wij die in Christus zijn, aan hem deel hebben. In de derde plaats dan gaan ze over het gelovige overblijfsel van Israël. Dat zijn dus de gelovigen meteen na, in de periode na de opname van de gemeente. En pas in laatste instantie zijn het uitspraken die van doen hebben met de bekering der volkeren, met de duizend jaren enzovoorts. Maar het is een vast beginsel. Gelovig overblijven van Israël, oké, maar dan in de eerste plaats de Heer Jezus zelf. En dat is ook ongetwijfeld van toepassing op dit gebed hier in Daniël 9. Want wat er feitelijk gebeurt, is dat Daniël, de hoogstgeplaatste Jood in die dagen, als het ware de positie van Israël inneemt, woorden spreekt namens het volk, sterker nog, hij draagt als het ware de schuld van het volk en doet daarvan belijdenis. Zodat deze woorden beschouwd kunnen worden als de woorden van de Heer Jezus zelf, die de schuld van zijn volk op zich droeg en daarvan belijdenis deed aan God in de hemel. Dat is de gang van zaken. En als u het ver gezocht vindt, zeg ik, helemaal niet. Er zijn heel wat psalmen die op precies dezelfde wijze in elkaar steken. Dat wil zeggen, de psalmist spreekt, maar elke keer als de psalmist belijdenis doet van zijn zonde en getuigt van de schuld die hij tegenover God heeft, worden deze woorden gewoon in de mond gelegd van de Heer Jezus zelf. Aardig voorbeeld daarvan vind ik altijd psalm 51, waar de psalmist bidt tot de Heere en belijdenis doet. En zelfs zegt, tegen u alleen heb ik gezondigd. Als je het heel letterlijk neemt, zijn die woorden nooit woorden van iemand anders dan de Heer Jezus zelf. Dat kan niet eens. Want ik heb er één mens die alleen maar gezondigd heeft tegenover God. In de zin van dat hij de zonde draagt. Maar in ieder geval, hij was een mens die nooit gezondigd heeft tegenover welk andere mens dan ook. En voor zover hij zondaar was, was dat alleen in zijn relatie tot God, omdat hij nou eenmaal de zonden der wereld in het algemeen en de zonden van Israël in het bijzonder droeg. Om niet te zeggen, hij droeg uw en mijn zonden. En de belijdenis van de zonde die daarbij past, legde hij af. En vervolgens deed hij een beroep op de genade Gods en vroeg om een rein hart, een nieuw binnenste. Om wedergeboorte dus. En opstanding uit de dood, dat is psalm 51. Nou, hier heb je net zo'n psalm. En daarom wilde ik hem niet lezen. Want als we hem lezen, zouden wij in de eerste plaats ons realiseren dat het woorden zijn van Daniel, die part nog deel had aan de zonden van dit volk, dat hij toch vertegenwoordigt uit eigen wil. De tweede plaats zouden we ons dus realiseren dat deze Daniel dan dus hier een type is van de Heer Jezus Christus. Wie is de hoogste man in het Joodse volk? Welke functie heeft hij? De hoge priester. En wat zou de hoge priester doen voor zijn volk? Verzoening voor de zonden. Nou, dat is precies wat Daniel doet hier. Toch? En daarmee neemt hij de positie van Christus in. Klopt precies. Dat is de hoogste Jood die je denken kunt. En hij vertegenwoordigt dus het volk. En spreekt namens het volk. Hoewel het moeilijk is om de woorden op hem persoonlijk van toepassing te brengen. Maar hij spreekt namens het volk. En dat is dus wat we hier vinden, een gebed van Daniel, maar in de tweede plaats een gebed dus van de Heer Jezus zelf. En profetisch gezien, dus geplaatst in het kader van deze profetieën, het is het gebed van de regering van het Joodse volk. Degene dus die het Joodse volk vertegenwoordigen, kennelijk dan. En inderdaad namens het volk belijdenis doen van de zonden van het volk. Met als resultaat verlossing. Nou, in de dagen van Daniel kwam die verlossing ook inderdaad. In de dagen van de Heer Jezus trouwens ook. Maar die verlossing was alleen voor degenen die in hem geloofden uiteraard. En in de toekomst zal die verlossing inderdaad tot stand komen. In de eerste plaats op dezelfde wijze. Namelijk voor degenen die in hem geloven. Maar ook in de zin van aardse omstandigheden. De gelovigen zullen uit Jeruzalem verlost worden en gebracht worden buiten deze plaats des onheils. Buiten de bloedstad, zoals het me heten mag, zoals Lot eenmaal uit Sodom. En dan zegt hij, maar die man die wilde eigenlijk niet. Nee, maar ik denk dat de Joodse regering straks eigenlijk ook niet wil, dat het gebed tot bedoeling heeft het behoud van Jeruzalem. Maar dat gebeurt niet. Nood. Wij lezen het gebed en ik hoop dat u tegelijkertijd deze dingen in uw gedachten hebt. Vers 4. Ik bad dan tot de Heere mijn God en deed belijdenis en zeide, och Heere. En in gedachten zie ik Peres staan voor de verzamelde Knesset. Maar zo is het wel hoor, zoiets. Ja, het is misschien een ander, maar zo gaat het wel. En of het in het gebouw van de Knesset is, of dat ding dan nog staat, is maar zeer de vraag. Het is trouwens een verschrikkelijk lelijk gebouw, dus waarom zit het? He? Ja. Maar dit gebed komt dan. En als u het mij vraagt, ik denk echt, de kans heel groot is dat het letterlijk dit gebed wordt, he? In het Hebreeuws. Och Heere, gij grote en verschrikkelijke God. Kun je uit die hoek verwachten, zulke uitspraken. Gij grote en verschrikkelijke God. Dat is heel wat anders dan trouwe hemelse vader. Dat begrijp je toch, hopelijk. Gij grote en verschrikkelijke God, die het verbond en de weldadigheid houdt, die hem lief hebben en zijn geboden houden. Wij hebben gezondigd en hebben onrecht gedaan en goddelooslijk gehandeld en gerebelleerd met af te wijken van uw geboden en van uw rechten. En begrijp je me goed, het gaat niet noodzakelijk over de wet, maar het gaat gewoon over de Torah. En dus het woord Gods als zodanig, de onderwijzing Gods, waarvan men afweek. Dat heeft met de wet als zodanig niet meteen van doen. Maar het woord gods, hè. Wij hebben gerebelleerd, wij hebben afgeweken enzovoorts. Vers 6. En wij hebben niet gehoord naar uw dienstknechten de profeten. Dat is wat de Heer Jezus in de tijd tot de Joodse lijstlieden zei. Jullie hebben nooit gehoord naar de profeten. En als profeten gedood werden, was het altijd in Jeruzalem. Weet u nog? Dat zei hij. En hier komt het volk tot de erkenning. Wij hebben niet gehoord naar uw dienstknechten de profeten die in uw naam spraken tot onze koningen. En dat reikt niet verder dan 587 voor onze jaartelling, want sinds die tijd zijn er geen koningen van Israël meer geweest. Heb je dat? Onze vorsten. En het woord vorst in de Bijbel betekent niet koning, maar kroonprins, zouden wij in Nederland zeggen. Wat ook een pleonasme is, maar vorst betekent zeggen de voorste in de lijn van erfopvolging. Kroonpretendent. Ongeacht of er al iemand op de troon zit of niet, vorst is een kroonpretendent. Dat is de goede term eigenlijk. Want na Zedekia, dus na 587, zijn er weliswaar geen koningen geweest in het Joodse volk, maar wel kroonpretendenten. Dat wil zeggen, mensen die aanspraak konden maken op grond van hun erfrecht op de troon. Beginnend met Shealtiel, Zerubabel, u weet wel het rijtje, toch? In Matthäus 1 kun je ze zo vinden, achter elkaar. En die rij, die loopt niet verder dan Jezus gezegd Christus, letterlijk uit Matthäus 1. De vorsten, want de laatste vorst uit het huis van David, niet koning, maar kroonprins dus. De laatste vorst uit het huis van David is de Heer Jezus. Daarna is er uiteraard geen ander meer, het is ook nergens voor nodig, want hij leeft eeuwig. En dus houdt daar heel die geslachtslijn uit de Bijbel op. Een lijn van Adam tot op Jezus Christus. En daar houdt hij op om de dood eenvoudige reden dat daarna erfrecht van geen enkele betekenis meer is. Omdat Jezus Christus niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Om het met Romeinen 6 te zeggen. Maar die vorst is verdwenen. U weet die nog. Tot op hier, Daniel 9 vers 25. Tot op Messias de vorst. En dat is ook meteen de laatste vorst. Want die vorst zal koning worden. Maar is het nog steeds niet. Althans niet op de troon van David in Jeruzalem. Maar dan gaan we weer terug naar vers 6. Hè? De profeten die uw naam spraken tot onze koningen. Onze vorsten. Tot onze koningen, dat wil zeggen tot in de dagen van de ballingschap. Onze vorsten. Vanaf de dagen van de ballingschap tot op de Heer Jezus. En onze vaders. En dat zijn dus de dagen van na de Heer Jezus. Geen koningen meer, geen vorsten meer. Er kan alleen nog gesproken worden over onze vaders. Zonder titels. ST. Maar vooruit. Zie je? Dus geschiedenis dus gewoon. En daarna, en tot al het volk des lands. Als je mij vraagt, kom je dan in de tegenwoordige Joodse staat terecht? Al het volk des lands. En als je dit leest vanuit het einde van de 70ste weken, waarom die? Die profetie die volgt hier meteen op. Daar is de inleiding toe, en zelfs de aanleiding voor. Lees je het vanaf het einde van de 70ste weken, dan kijk je terug, heb je daar de hele geschiedenis van Israël. Althans, van het huis van David. Koningen, vorsten, vaders en tot de laatste generatie al het volk des lands. En inderdaad, tot hen werd ook gesproken door profeten. Want in de eerste helft van de 70ste week van Daniël wordt de boodschap, het woord Gods, gepredikt door twee profeten. Twee welbekende profeten zelfs. Hè? Mozes en Elia. Toch? Volgens Daniël, volgens Openbaring 11 in elk geval. Nou goed, verder dan. Dan zegt men, bij u, o Heere, is de gerechtigheid. Maar bij ons de beschaamdheid der aangezichten. Want denk erom dat men een grote drempel over moet om op deze wijze tot God te spreken. Want vergeving van zonde speelt bepaald geen grote rol in het judaïsme. En belijdenis van schuld, uit de mond van een jood, in de zin van godsdienstige jood, belijdenis van schuld, hoezo schuld, alle mensen zijn goed. Dat is een joodse gedachte. Ja, een christelijke ook, maar dan met een kleine c, inderdaad. Ja. Nou goed, bij u is gerechtigheid, maar bij ons beschaamdheid der aangezichten. Gelijk het is te deze dagen, waarna de Heer vervolgens tot hen zegt, nadat ze dit gebed gebeden hebben, bij ons is beschaamdheid van aangezichten, zegt de Heer tot hen, vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden en wordt niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden. Maar dat is Jesaja 54. Daar vind je een antwoord van de Heer op dit gebed. Het staat allemaal al in de Bijbel, hoor. Het sluit direct aan. Nou goed, Daniel 9 vers 8. O Heer, bij ons is beschaamdheid er aangezichten, bij onze koningen, bij onze vorsten, bij onze vaders, omdat wij tegen u gezondigd hebben. Zo was het namelijk. En zo is het tot op dat moment. En dan, bij de Heer onze God zijn de barmhartigheden en vergevingen, alhoewel wij tegen hem gerebelleerd hebben. En de belangrijkste rebellie was in het verleden de verwerping van de Zoon Gods. En in onze dagen de belangrijkste rebellie vanuit dit volk tegen God is inderdaad het Zionisme. Het in ongeloof terugkeren naar het land waarop men geen recht heeft, want de Bijbel zegt uitdrukkelijk dat het land niet is van Israël, maar van de Heer. Mijn is het land, spreekt de Heer. En hij blijft van mij, zei hij, en hij zei, en als mijn volk mij dient, mag het erin wonen. En als het mij niet dient, dan zet ik het eruit. Hetgeen gebeurd is, meerdere malen dan, en in onze dagen komt het gewoon in ongeloof weer terug. Of dat geen rebellie is, weet ik niet meer. Hè? Nou. Vers 10. En wij hebben de stem des Heren onze Gods niet gehoorzaamd, dat wij in zijn onderwijzingen, zijn wetten, wandelen zouden, die hij gegeven heeft voor onze aangezichten door de hand van zijn knechten, de profeten. Maar geheel Israël bestond al, laat ik het veilig zeggen, vele tientallen jaren niet meer in de dagen van Daniel. Want dit gebed is in 538 voor onze jaartelling en in 722 voor onze jaartelling. Dus dat is dik 150 jaar daarvoor, als ik het goed heb uitgelegd zo snel. Werden de 10 stammen in ballingschap weggevoerd. En dan nog honderden jaren daarvoor vond de splitsing van het Rijk plaats. En sinds die tijd was er al niet meer een heel Israël. Let op, niet heel het Joodse volk. Heel Israël. Het gebed is zelfs namens alle stammen van Israël. Geheel Israël heeft uw wet overtreden met af te wijken, dat ze uw stem niet gehoorzaamden. Daarom is over ons uitgestort die vloek en die eed die geschreven is in de wet van Mozes, de knecht Gods, terwijl wij tegen hem gezondigd hebben. En inderdaad, dat is een verwijzing naar de profetieën in Deuteronomium al. Via Mozes gedaan aan een volk voordat het maar ooit een voet in het land gezet had. Ze werden van tevoren gewaarschuwd. Denk erom, je kunt op dat land ingaan, maar dat brengt consequenties met zich mee. Nou goed. En hij heeft zijn woorden bevestigd die hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze richters die ons richten, brengende over ons een groot kwaad, het welk niet geschied is onder de ganse hemel, gelijk aan Jeruzalem geschied is. Als dat niet past op het eind van de 70ste week, nee? Goed. Gelijk als in de wet van Mozes geschreven is, alzo is al dat kwaad over ons gekomen. En wij smeten het aangezicht des Heeren, onze Gods, niet. afkerende van onze ongerechtigheden en verstandelijk achtgevende op uw waarheid. Dat wil zeggen, zij hielden zich aan hun ongerechtigheden en zij weigeren tot vandaag verstandelijk acht te geven op Gods waarheid. Onthoud die uitdrukking. En onthoud dat u hem in de Bijbel gelezen hebt. Namelijk, verstandelijk acht geven op uw waarheid. Ik weet nog de allereerste toespraak die ik officieel ergens moest houden. Omdat ik ervoor gevraagd werd. Ja, dus dan moet je wel. Onthoud dat. Als je ervoor vragen, dan moet je. Nou goed. En toen ik uitgesproken was, kreeg ik commentaar van een voorganger. Die is nou overleden, maar dat doet er nou niet toe. Maar ik kreeg een commentaar van een voorganger die zei: ja, maar wat jij gedaan hebt, jij wilt de Bijbel bewijzen. Ik zei: nee, dat is nergens voor nodig. De Bijbel bewijst zichzelf, want dat wil ik helemaal niet. He? Ja, maar je neemt ons geloof af, letterlijk. Je neemt ons geloof af. Want het idee was kennelijk dat geloof is geloof tegen beter weten in. Zo van, je mag het niet kunnen beredeneren, je moet het maar zo aanvaarden, hoewel je met de verstand niet bij kan. Nou, dan moet ik u zeggen dat dat in elk geval onbijbels is. Wat bijbels is, is dat je verstandelijk acht geeft op het woord van God en op die grond je vertrouwen erin stelt. Je moet er je hersens bij gebruiken. Ik denk dat God intelligent is, of niet? He? Dat lijkt me wel, ja. Dus, en wij dan ons verstand uitschakelen bij het lezen van de Bijbel. Dat is het toppunt van stommiteit, denk ik altijd. Sorry, dat ik het nou toch erover heb, zeg ik het maar gewoon. He. Dat lijkt mij het toppunt van stommiteit. Toch? Dus verstandelijk acht geven, onderzoeken enzovoorts. En daarvan wordt gezegd, hier, dat Israël dat nooit gedaan heeft. En dat klopt ook, want als je de... We hebben het nu niet over het christendom. Anders zou ik dezelfde dingen zeggen hoor. Maar hier gaat het over Israël en daarmee uiteindelijk het jodendom. En dan zeg ik dus, als je de Joodse theologische geschriften volgt... Ja, de Talmud en al wat daarmee samenhangt, zeker wel. Dan moet ik u zeggen dat dat nou bepaald niet het toonbeeld is van verstandelijk achtgeven op het woord Gods. Integendeel. Het is een toonbeeld van hoe je op allerlei naïeve wijze verhaaltjes kunt bedenken naar aanleiding van een of andere Bijbeltekst of zo. Zonder ooit maar het idee te hebben dat je de waarheid raakt, want men wordt niet geacht, of waarheid wordt eigenlijk niet eens geacht te bestaan, dat is het eigenlijk. Nee, ook in de Joodse orthodoxie. Dat meen ik. En voor het geval dat u nou denkt, nou, je doet wel erg lelijk over de Joden, zeg ik nou, dan leest u toch eens een paar theologische boeken. Uit christelijke kring bedoel ik. Hè? Dan denk ik ook, dus hoe het bestaat snap ik niet, maar er worden geacht geleerde mensen te zijn en dan beginnen ze over bijbelse en religieuze zaken te praten of te schrijven en dan komt er een verzameling onzin over je heen, wat niemand kan begrijpen, maar niemand doet er ook moeite voor. Men denkt namelijk dat dat ook helemaal niet de bedoeling is. Dat meen ik. Volstrekt dom en onlogisch gepraat. Hoe kan het? En dan zal ik niet te ver uit de buurt gaan, hè? Want dat is, het, dat is maar makkelijk. Ik blijf dus dicht in de buurt. Hoe kan het dat de Bijbel zegt, 70 weken zijn bestemd over uw volk. En als je gaat uitrekenen dat dat 490 is, zal ik maar zeggen. Dan zeg je, ja, maar je mag het niet uitrekenen. Mens, onder het lezen van 70 maal 7, want dan staat er 70 zevens, dan heb je toch al uitgerekend. Je hebt toch de tafel van vermenigvuldiging geleerd in de derde klas lagere school. Er valt toch niks aan te rekenen. Toch? En dat 1260 de helft is van 2520. Ik bedoel, noem je dat rekenen? Ja, het valt in dat vak rekenen, ja. Maar waarom zou je dat niet moeten doen? Waarom staat het dan in de Bijbel? Je zou je verstand moeten gebruiken. Je zou je verstand moeten gebruiken en ook begrijpen dat als de Bijbel helemaal het woord van God is, dan zou je ook inderdaad schrift met schrift moeten vergelijken, de ene profetie naast de andere moeten leggen, zoals wij de laatste weken in ieder geval gedemonstreerd hebben. Zo doe je dat, dat is de enige goede manier. Als je dat niet doet, dan erken je de Bijbel niet als woord van God. En als je het niet erkent als woord van God, dan moet je het gewoon dicht laten. We hebben twee mogelijkheden. Of het is gewoon een boek met kunstig verdichte fabelen, met dank aan Petrus voor de uitdrukking. Of het is het woord van God. En als je dus serieus neemt, als je de Bijbel een kans wil geven, hoe sceptisch je ook bent en hoe ongelovig wellicht ook, als je de Bijbel een kans wil geven, als je eerlijk je op de hoogte wil stellen van wat de schrift leert, moet je hem dus behandelen zoals ik het u gedemonstreerd heb, namelijk als één geheel, als het woord van God, en dan kijken waar het toe leidt. Maar het punt is, als je dat doet, dan word je door die schrift, door dit levende woord gegrepen. En je komt er nooit meer van los. Zo werkt het. Als je er verstandelijk acht op geeft, doe je dat niet, dan blijven het kunstig verdichtelijke fabelen. Dan zijn de bijbelschrijvers poëten, zal ik maar zeggen, dichters. En de Bijbel staat al vol met dichterlijke vrijheden, hetgeen eufemisme is voor leugens, grootbroeder, dat is inderdaad correct. Goed. Begrijp je wel? Wat we zouden doen, verstandelijk acht geven op je woord. Lezen om het te begrijpen. Mijn indruk is, zowel binnen het Jodendom als in het Christendom over het algemeen, dat voor zover men uit de Bijbel leest, wordt het met opzet op zo'n wijze gedaan dat niemand op het idee komt om eens goed te luisteren wat er eigenlijk gezegd wordt. Begrijp je nou wat ik zeg of niet? Dat wil zeggen, in het Jodendom, in de synagoge wordt het gezongen. En dan gaat het erom of het goed gezongen wordt. Maar waar de tekst bestaat is volstrekt oninteressant. De voorzanger zeker wel, ja. He? En hoe dat in het christendom heet weet ik niet, maar het lijkt er verdacht veel op. Nou, dan wordt het gezongen, maar wat monotoner. Met elke zin precies dezelfde haal. Nou ja, ik doe het zo. Nee, het was zo. Het was een eerste. Zo gaat die zin dan uit. Ik durf het niet voor te doen. Maar zo gaat het in vele kringen. Zodra de Bijbel gelezen wordt, wordt de stem een half octaaf hoger gezet. Enzovoorts. Toch? En dan komt alles. Zodat niemand op het idee komt, laat ik eens luisteren wat hij precies voorleest. Meen ik. Ik heb dikwijls commentaar gehad van mensen die achteraf zeiden, ja, als jij het voorleest, dan begrijp ik het meteen al. Maar waarom was dat vroeger dan niet zo? Eenvoudig omdat het voorgelezen wordt, zonder de bedoeling te hebben duidelijk te maken. Zie, nou goed. Begrijp het lezen dus, dat is wat over gaat. Nou. Wij hebben dat niet gedaan. Wij waren niet afkerende van onze ongerechtigheden. En wij waren niet verstandelijk achtgevende op uw waarheid. En dan vers 14. Daarom, omdat men dat niet deed, daarom heeft de Heere over het kwade gewaakt. Dat wil zeggen, God heeft gezorgd voor het kwade. Dat wil zeggen, niet voor de zonde, maar voor het kwade. Oordelen. Ballingschap. Verwoesting van Jeruzalem enzovoort. En dat is in het eind van de 70ste week uiteraard ook het geval. Daarom heeft de Heer over het kwade gewaakt. Hij heeft het over ons gebracht. Want Jehovah, onze God, de Heer onze God, is rechtvaardig in al zijn werken die hij gedaan heeft, terwijl wij zijn stem niet gehoorzaamden. Ons huiswerk krijgt u mee om eens te tellen hoe vaak er staat dat zij hem niet gehoorzaam waren. En nu, o Heere onze God, die uw volk uit Egypteland gevoerd hebt met een sterke hand, en hebt u een naam gemaakt, gelijk eerst in deze dagen, wij hebben gezondigd, wij zijn goddeloos geweest. Als ik het lees, denk ik, ja, dit soort woorden lees je nergens in Exodus of Numeri. Daar vind je nooit dat het volk belijdenis doet van die zonden van toen. Van het murmureren, de opstanden tegen God enzovoorts. Met andere woorden, pas 3.500 jaar later komt dat een keer. O Heere, naar al uw gerechtigheden, laat toch uw toorn en uw grimmigheid afgekeerd worden van uw stad Jeruzalem. Aardig, hè? Tot vandaag betwist men van wie de stad is. en wie de rechten op zal laten gelden. En hier in laatste instantie stelt men vast uw stad, Jeruzalem. Want de twee die er nu ruzie over maken, voor zover het er maar twee zijn dan, zijn er veel meer. Maar goed, hè, hebben geen van allen recht op de stad. Of op het land. Niemand. Het is des Heren heet dat. Het is zijn stad en hij laat erin wonen wie hij wil. En hij heeft gezegd wie erin mag wonen. Een gelovig Israël namelijk. Nou goed. Laat toch uw toorn en uw grimmigheid afgekeerd worden van uw stad Jeruzalem. Uw heilige berg, Sion. En feitelijk gewoon de tempelberg dus. Want om onze zonden wil en om onze vaderen ongerechtigheden. Dat is een kwestie van generaties dus al. Zijn Jeruzalem en uw volk tot versmaadheid bij allen die rondom ons zijn. Kunt u zich voorstellen nu, de situatie daar van Israël, Jeruzalem. Allen die rondom zijn, vijanden. Ik las trouwens van de week nog ergens dat de plannen, je moet niet alles geloven wat ze schrijven hoor, overigens. Maar dat de plannen van de Palestijnen er ongeveer zo uitzien dat ze proberen nederzettingen te krijgen helemaal rondom Jeruzalem, zodat Jeruzalem afgesloten zou worden. Weet je wel, en in feite een Joodse enclave zou worden binnen Palestijns gebied, zodat de rollen omgedraaid worden en de Palestijnen dus Jeruzalem kunnen afsluiten van de buitenwereld. Nou, als dat doorgaat, dan vind je het hier terug. Allen die rondom ons zijn. Niet dat het dat moet zijn dan, want uiteindelijk zal het zo zijn dat de legers uit Oost-Europa inderdaad Jeruzalem zullen belegeren. En dat zijn dus allen die rondom ons zijn. Zo gaat het dus toch. Hè. Maar goed. Vers 17. En nu, o onze God, hoor naar het gebed uw knechts en naar zijn smekingen. En doe uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is om des Heren wil. Hetgeen voor mij opnieuw bevestigt dat er inderdaad geen tempel is in de 70ste week. Maar goed. Neig uw oor, mijn God, en hoor, doe uw ogen op en zie onze verwoestingen en de stad die naar uw naam genoemd is. Want wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op grond van onze gerechtigheden. Niet omdat wij ons zo trouw houden aan uw woord of wet, dus. Maar wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht neder op grond van uw barmhartigheden die groot zijn. En zo hoort het ook. Want voor zover wij de Heer iets vragen, van hem iets bidden, van hem iets verwachten, kan dat nooit zijn op grond van onze hoedanigheden, maar het kan alleen maar zijn op grond van zijn genade. En daarom is het zo moeilijk om zo'n gebed te bidden voor diegenen die gewend waren onder de wet te leven. Want die zijn altijd geneigd een beroep te doen op hun eigen gerechtigheid. Ze doen toch zo goed hun best. En nou moet de Heer hem aan een handje helpen. Begrijp u? Maar hier zijn de rollen inderdaad omgedraaid. En wij bidden wel, maar op grond niet van onze gerechtigheden, want die zijn er namelijk niet, maar op grond van uw barmhartigheden die groot zijn. Toen las ik eens bij Paulus met zijn Joodse achtergrond in de Efezebrief. Maar God die rijk is in barmhartigheid, heeft ons levend gemaakt met Christus en ons met hem gezet in de hemel. Efeze 2. Uit zijn barmhartigheid. Hè? Nou goed. Vers 19. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op en doe het. Vertraag het niet. Ik kan geen uitstel meer lijden. Vertraag het niet, leuk hè. Vertraag het niet. Is er aanleiding om te denken dat de Heer iets vertraagt? Jawel, want na 69 weken werd de klok stilgezet en de 70ste week werd vertraagd. Althans, verschoven naar de toekomst. Toch? En van Joods standpunt uitgezien, inderdaad. En dus is het, vertraag het niet. Om uzelfs wil, o mijn God, want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. Nou, dat is het gebed wat ongeveer dan wellicht gebeden zal worden aan het eind van de 70ste week. En dan staat er, en als ik nog sprak en bad en beleed mijn zonde en de zonde mijns volks van Israël en mijn smeking nederwierp voor het aangezicht des Heren mijn God om des heiligen bergs wil mijn God. Kortom, als ik nog sprak in het gebed, zo verscheen daar de Messias zelf die zijn voeten zette op de Olijfberg die toen scheurde en toen konden wij vluchten het land uit enzovoort. Zoiets. Toch? Nou goed. Als ik nog sprak in het gebed, zo kwam de man Gabriel. Eigenaardig genoeg dat er staat de man Gabriel. Is het dan een mens? Ik moet eerlijk zeggen, de kans is vrij groot. Maar goed, waarom streek ik mijn nek nou weer uit? Ja, die voor God staat, ja. Gabriel, vriend van God betekent dat. Of in gewoon Nederlands, Gods gabber. Gabber, Gabriel, gabber. Dat kennen wij als Jiddisch en daarmee als onderdeel van de Nederlandse taal. Gabber, van El, God namelijk. Maar wie is de vriend van God? Noem eens een vriend van God. De Heer Jezus zelf, toch? De kans is namelijk vrij groot dat Gabriel volstrekt dezelfde is als Michael. Waarom? Ja, dan zegt u, maar die heet anders. Ja, maar zo ken ik er nog wel een paar in de Bijbel. Mensen die onder verschillende namen inderdaad een rol spelen in de Bijbel. Waarom nou niet? Simon, zoon van Jona. Heb jij mij lief? Maar de man heette Petrus. Om maar eens wat te noemen. Hè? Hosea, wordt Joshua, ja zeker. Maar zo zijn de talloze. Dus ik zoek naar de naam van de schoonvader van Mozes. Jethro. Maar Reuel was het. Ja, hij heette Reuel. Maar hij werd ook Jethro genoemd. Waarom dan niet? Dat kan echt allemaal. En als u wil weten hoeveel namen en titels de Heer Jezus heeft, de Messias dus in de Bijbel, nog veel meer dan Prins Bernhard hoor. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar voor zover Gabriel niet dezelfde is als de Heer Jezus, is hij daar toch in ieder geval de uitdrukking van als engel. En daar gaat het maar om. Dus het doet niet zoveel te zaken. Als ik nog sprak in het gebed, zo...